Podcast Solo, geschiedenis VWO 3A 8 koloniën worden onafhankelijk. Paragraaf 8-3, paragraaf 8-4, paragraaf 8-7. Streepje in deze aflevering behandel je de stof van paragraaf 8.3, 8.4 en 8.7. Hoe Nederlands-Indië Indonesië werd, hoe Vietnam onafhankelijk werd en wat de rol van de Koude Oorlog daarin was. Na het luisteren begrijp je waarom koloniale machten hun Aziatische koloniën verloren, kun je het dekolonisatieproces van twee kanten bekijken en kun je uitleggen hoe Frans-Indochina de koloniseerde en waarom de Verenigde Staten zich daarin mengden. Streepje, laten we beginnen in Nederlands-Indië. Nederland bestuurde de enorme eilandengroep al eeuwen, maar de Tweede Wereldoorlog gooide alles overhoop. Japan versloeg het koloniale leger, het KNIL en de Nederlandse vloot. Nederlandse militairen belanden in werkkampen, blanke burgers in mensonterende concentratiekampen, die Jappenkampen werden genoemd. Velen moesten dwangarbeid verrichten, onder meer aan de Birma-spoorweg. Tegenover de Indonesische bevolking deden de Japanners zich juist voor als bevrijders. Sommige nationalisten werkten graag met hen samen, ook toen de Japanners honderdduizenden Indonesiërs dwangarbeid lieten verrichten, waarbij velen om het leven kwamen. Al voor de oorlog hadden nationalisten geprobeerd invloed te krijgen. Er was weliswaar een volksraad, een soort parlement, maar dat had geen echte macht. Mohammed Hatta paste burgerlijke ongehoorzaamheid toe, het opzettelijk overtreden van wetten met een politiek doel, als strijdmethode. Sukarno richtte de partij National Indonesia op. In 1932 werden Hatta, Sukarno en honderden andere nationalisten verbannen naar het afgelegen concentratiekamp Bovendigul op Nieuw-Guinea. Op 15 augustus 1945 gaf Japan zich over. Er ontstond een machtsvacuüm. De Japanners waren hun macht kwijt, de volksraad bestond niet meer en de Nederlanders waren er nog niet. In die leegte riep Sukarno op 17 augustus 1945 de Indonesische onafhankelijkheid uit. Nationalistische jongeren, de Pemuda's, gingen over tot heftig geweld. Ze verbrandden huizen van Nederlanders en van mensen die met Nederland hadden samengewerkt. Onder de tienduizenden slachtoffers waren ook mensen die niets met politiek te maken hadden. Nederlanders, inlanders, Chinezen, jong en oud. Deze periode van chaos staat bekend als de Bersiap. Naar de strijdkreet Bersiap, wees paraat. De Nederlandse regering stuurde soldaten om de Pemuda's te bestrijden en de koloniale macht te herstellen. Herstel bleek echter onmogelijk. Eind 1946 sloot Nederland een akkoord met de nationalisten. Java en twee andere eilanden gingen naar de nationalisten, de rest bleef koloniaal bezit en Nederland en Indonesië vormden een unie met koningin Wilhelmina aan het hoofd. Het Nederlandse parlement trok dit akkoord al snel terug. Nederland kon de inkomsten uit de kolonie niet missen en velen zagen Sukarno als verrader. Ook de nationalisten waren ontevreden en het geweld ging door. In juli 1947 volgde een grote militaire actie, officieel politionele actie genoemd, gericht op het onder controle krijgen van economisch belangrijke gebieden. Militair een succes, maar internationale protesten dwongen Nederland opnieuw te onderhandelen. De belangen lagen te ver uit elkaar. In november 1948 volgde een tweede politionele actie. De hoofdstad van Sukarno's republiek, Yogyakarta, werd ingenomen en zijn regering gevangen gezet. De Verenigde Naties protesteerden hevig. De Verenigde Staten dreigden de Marshallhulp stop te zetten. Nederland liet de gevangenen vrij, staakte de strijd en droeg op 27 december 1949 de soevereiniteit, de hoogste macht, over aan Indonesië. Nederland had bedongen dat Indonesië een federatie werd, een staat van samenwerkende deelstaten, in de hoop invloed te houden via gebieden die Nederland goedgezind waren. Sukarno maakte er desondanks een eenheidsstaat van. In 1957 trok hij de macht verder naar zich toe en noemde dat een geleide democratie. Dan is er nog de Molukse kwestie. Veel KNIL-soldaten kwamen van het eiland Ambon. Molukkers riepen de Republiek der Zuid-Molukken uit, werden door Indonesië verslagen en waren daarna bang voor wraak. In 1951 haalde de Nederlandse regering hen tijdelijk naar Nederland, zonder plan voor integratie. Ze woonden bij elkaar in kampen en later in aparte woonwijken. In 1966 werd de voormalige president van de RMS in Indonesië geëxecuteerd. Molukse jongeren in Nederland reageerden met brandstichting in de Indonesische ambassade in Den Haag en een bezetting van de ambtswoning van de ambassadeur, waarbij een politieagent om het leven kwam. In 1975 werd in Drenthe een trein gekaapt. De machinist werd vermoord en na verloop van het ultimatum werden twee passagiers doodgeschoten, waarna hun lichamen uit de trein werden gegooid. De kapers gaven zich uiteindelijk over en kregen lange gevangenisstraffen. In 1977 werd opnieuw een trein gekaapt bij het Drentse dorp De Punt en werd in Bovensmilde een school bezet. Mariniers maakten met geweld een einde aan beide gijzelingen. Terug naar de gevolgen van de koloniale oorlog voor Nederland zelf. Er sneuvelden 4700 Nederlandse soldaten. Honderdduizenden Indonesiërs verloren het leven, een schril contrast. Honderdduizenden dienstplichtigen hadden niet kunnen meewerken aan de wederopbouw van Nederland en de hoge kosten van de militaire acties vertraagden die wederopbouw verder. Lange tijd werd er niet openlijk over gesproken. Pas in de jaren 60 doorbrak een veteraan het stilzwijgen en erkende dat hij oorlogsmisdaden had gezien en gepleegd. Later deden ook historici onderzoek. Inmiddels spreken we van een koloniale oorlog, niet meer van politionele acties. Streepje dan nu Frans Indochina en Vietnam. Ho Chi Minh was een Vietnamese nationalist. Hij richtte zijn guerrillabeweging, de Viet Minh, op aan de grens met China. De Viet Minh richtte zich zowel op de Franse als op de Japanse bezetter, die in 1940 Indochina was binnengetrokken. Na de Japanse overgave in 1945 probeerden de Fransen tot een regeling te komen met de leiders van de Viet Minh. Dat lukte niet en al snel brak er oorlog uit. In 1954 was het bij Dien Bien Phu gedaan met het Franse bewind. De Viet Minh versloeg het Franse leger. Bij de akkoorden van Genève in 1954 werd Indochina in twee gedeeld, Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam. Binnen twee jaar zouden er verkiezingen komen die beide helften zouden herenigen. Die verkiezingen kwamen er niet. De Zuid-Vietnamese dictator Diem, gesteund door de Amerikanen, gebruikte terreur en hield de verkiezingen tegen. Er was een grote kans dat de meerderheid voor Ho Chi Minh zou kiezen. Het Nationale Bevrijdingsfront streed vervolgens tegen de Diem-regering en de Amerikanen. Waarom bemoeiden de Amerikanen zich hiermee? De Sovjet-Unie en China steunden de Viet Minh en dat maakte de Amerikanen partij voor de Fransen en later voor Zuid-Vietnam. Dit was de logica van de Koude Oorlog. In 1963 werd Diem vermoord door zijn eigen generaals. De chaos groeide. Het aantal Amerikaanse soldaten in Zuid-Vietnam groeide uit tot meer dan 500.000. Via slupwegen en tunnels door het oerwoud werd de bevrijdingsbeweging bevoorraad. De Amerikanen verbrandden dorpen en bombardeerden het land met miljoenen liters ontbladeringsmiddel, Agent Oranje. President Johnson liet het aantal bombardementen steeds verder oplopen. In de hele wereld klonk het protest. LBJ, LBJ, how many kids did you kill today? De Nederlandse regering steunde de Verenigde Staten, maar in de Nederlandse bevolking groeide het verzet. In 1970 waren er meer bommen gevallen op Vietnam dan in de hele Tweede Wereldoorlog op alle oorlogvoerende partijen. Toch leidde dat niet tot het verslaan van de tegenstander. Uiteindelijk trokken de Amerikanen zich terug. Toen dat vrijwel voltooid was, in 1975, veroverde Noord-Vietnam het zuiden. Vietnamezen die met de Amerikanen hadden samengewerkt, vluchtten op wankele bootjes of belanden in strafkampen dan wel werden geëxecuteerd. Vietnam was voortaan een onafhankelijk, verenigd en communistisch land. Streepje tot slot de grote lijn. Na de Tweede Wereldoorlog ontmantelden de koloniale machten hun rijken. In Azië vond dekolonisatie grotendeels plaats tussen 1946 en 1957, in Afrika tussen 1956 en 1964. Het verzet van de bewoners van koloniën varieerde van burgerlijke ongehoorzaamheid tot openlijke oorlog en guerrilla. Drie begrippen zijn hierbij onmisbaar. Een machtsvacuüm is een situatie waarbij tijdelijk door geen enkele partij of groep macht wordt uitgeoefend. Soevereiniteit is de hoogste macht. En een federatie is een staat van meerdere vrij zelfstandige, maar wel samenwerkende deelstaten. Dat was het voor deze aflevering. Succes met leren!